Dat ik vanmorgen wel wat heb losgemaakt, als ik na afloop zo de reacties van u allemaal zo hoor, naar mij toe. Ik heb beloofd aan deze en gene dat ik nog wat over zal zeggen. Nou, ik zal u een voorbeeld aanhalen. Verleden jaar, in het najaar, toen heb ik zelf meegemaakt dat ik diverse malen, soms op één dag tegelijk, vanwege allerlei situaties op het werk, dat ik moest verschijnen in de rechtbank. Namelijk om precies te zijn in Amsterdam, de Arrondissementbank op de Panassusweg in Amsterdam. Daar moest ik verschijnen, want ik moest daar de ING-groep, mijn baas, die moest ik daar verdedigen. Ik trad op, samen met een paar anderen, als verdediger van ING in een rechtszaak. Die daar diende. Er was geen ene rechtszaak, er waren meerdere rechtszaken achter elkaar. En ik heb zelfs meegemaakt op een dag dat er 3 rechtszaken achter elkaar dienden. Ja, dat moet u nou eens ook eens verplaatsen, die rechtszittingen, bijvoorbeeld als de Heere Jezus wederkomt op aarde. Als hij wederkomt op aarde, aan het begin van de dag des Heren, aan het begin als hij dan als koning der koningen wederkomt, dan dienen daar ook diverse rechtszaken achter elkaar. En rechtszaak nummer 1 is niet hetzelfde als rechtszaak nummer 2 of rechtszaak nummer 3. Het is steeds een andere groep die daar komt voor Christus. Ik weet bijvoorbeeld dat daar gesproken wordt over het onkruid. En dat het onkruid bij elkaar wordt verzameld. En ik weet dat het onkruid wordt geworpen daar in de vurige oven. Dat leer ik in de evangelie, dat zegt de Heer Jezus. Dat is een rechtszaak. Waarover? Over de kinderen van de boze, zegt de Heer Jezus. Het onkruid. Dat zullen we misschien nog vandaag zien. Een tweede rechtszaak waar ik weet dat die dient, is bijvoorbeeld dat alle volkeren zullen voor de troon zijner heerlijkheid verschijnen, voor de Heer Jezus verschijnen, in Matthäus 25... En daar zullen de schapen, de volkeren, van de bokken worden gescheiden. Dat is rechtszaak nummer 2. Een hele andere rechtszaak. Daar zullen de schapen van de bokken worden gescheiden. Daar zullen de volkeren worden beoordeeld in hoeverre zij om zijn gegaan met het volk des Heren, het volk van Israël. Ik ken ook een derde rechtszaak. Ik weet ook dat de dienstknechten des Heren, Israël, voor de Heren zullen verschijnen. En dat zij verantwoording hebben af te leggen hoe zij met hun talenten zijn omgesprongen, met hun gaven zijn omgesprongen. En ik weet dat daar dienstknechten bij zijn. Oh, die zijn te prijzen. Daar zegt de Heer: gij goed gedaan, hè? Gij getrouwe slaaf. Ga heen in het koninkrijk en wat ontvangen is. Nou, de ene wordt gesteld over 5 steden, de andere over 10 steden. Maar ik ken daar ook de onnutte slaaf. Hè? De slaaf die, wat heeft hij met zijn talent gedaan? Die heeft hij maar begraven in het in zand. En die loopt daar tegen een oorlog van God. Dus je vindt daar aan het begin van het vrederijk diverse oordelen over het zaad van de slang. Want de vijand, de boze, die zit niet stil, ook niet in de eindtijd. En brengt daar de kinderen der boze voort, die terechtkomen in de pool des vuurs. En de pool des vuurs is om het zaad van de slang weg te doen. Net zo goed, dezelfde situatie in de dagen van Noach, daar de zondvloed kwam. Ook een vloed. Geen vloed van vuur, maar een vloed van water. Waarom? Om de Nemfilim weg te nemen van deze aarde. Om het zaad van de slang weg te nemen. Die door huwelijksgemeenschap met de mensen trachtte een schepsel voor te brengen om zo te rebelleren tegen God, wat je in de eindtijd op gelijke wijze precies hetzelfde weer vindt. Dat wordt niet voortgebracht, dat zaad van God. Nee, dat is een zaad wat door huwelijksgemeenschap, zegt Daniel, wordt getracht te kweken. Het is het onkruid wat tussen het tarwe gezaaid wordt en wat groeit. De kinderen der bozen. En de maaiers, de engelen, die krijgen opdracht om dat bij elkaar te halen en dat verder te werpen in die vurige oven. Het zijn alles verschillende, moeders en zusters, verschillende rechtszaken van de Heer Jezus aan het begin van de 1000 jaar. Zo zie je ook aan het einde van de 1000 jaar verschillende rechtszaken. Wie zullen bijvoorbeeld moeten worden geoordeeld aan het eind van de 1000 jaar? Satan zal moeten worden geoordeeld. Zien we ook. Dat is een aparte rechtszaak. Wie zullen er nog meer moeten worden geoordeeld? Nou, de overige doden. Hè? En zoek nog maar eens op Openbaringen 20 vers 5. Daar staat bijvoorbeeld: de overige doden werden niet weder levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Maar na die 1000 jaren worden ze dus levend, die overige joden. Doden. Het zijn trouwens ook joden. Mijn verspreking klopt ook nog. Waarom? Omdat het kader waar hier over openbaring gesproken wordt, het Joodse volk is. En wie staan daar wel op, wie levend worden? Nou, dat is dat gelovig overblijfsel en dat gedeelte daarvan die onthoofd geworden zijn om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, dat ze trouw zijn gebleven. Maar omdat zij hun knieën niet bogen en het beeld niet aanbaden en het merkteken niet gedragen hebben, zijn ze vermoord. Nou, ze worden weder levend, maar die overige doden niet. Maar die worden wel na die 1000 jaar. Komen zij daar voor die grote witte troon en worden ze geoordeeld naar hun werken. En op die werken werd hen gewezen in het Bijbelboek Openbaring, Openbaringen 2 en 3. Steeds tegen elke gemeente van Israël wordt daar gepredigd: ik weet uw werken, ik weet uw werken. En steeds is daar de waarschuwing: pas op wat je doet, pas op hoe je handelt. Ik weet waar je woont, dat daar de troon van Satan is, letterlijk. Ik weet in welke verdrukking je komt, letterlijk. Maar overwin, en wie overwint, ik zal hem geven. Ik zal hem geven, ik zal hem geven. Nou, in het kader van Openbaringen 20 weet ik één ding. Dat het oordeel voor die grote witte troon die hier beschreven staat, de rechtszitting die hier beschreven wordt, te maken heeft met die overige doden. En er is ook nog aan toegevoegd, ongetwijfeld, niet alleen die overige doden uit die grote verdrukking, maar ook die Joden die geleefd hebben gedurende de gehele 1000 jaar. Want onder het volk, ondanks dat ze daar dan leven, zullen ze ook kinderen krijgen. En ik weet dat de dood er ook zal zijn. Want een jongeling onder dat Joodse volk, als hij zondigt, wat dan? Dan wordt hij 100 jaar bijvoorbeeld. Maar hij is nog een jongeling en hij sterft. Maar hij wordt geoordeeld. Nou, in die rechtszitting komt hij hier, staat hij hier met zijn werken voor God. Dus het Joodse volk wordt hier geoordeeld. Meer zeg ik niet, hè? Meer zeg ik niet. Er is een rechtszitting hier aan het einde van de 1000 jaar, waarin de Jood wordt geoordeeld. Zijn er nu meerdere rechtszittingen aan het einde van de 1000 jaar? Net zoals ik bij ING ook meemaakte dat er wel 3 rechtszittingen waren op 1 dag. En dat we even pauzeerden, even de gang opgingen en toen weer terugkwamen. En dat er toen een andere rechtszaak diende. Ja, misschien wel. Misschien zijn er wel 4, misschien zijn er wel 5, misschien zijn er wel 7. Ik weet het niet. Ik weet dat er hier sprake is van 1 rechtszitting. En ik weet ook in het Bijbel, in het kader van het Bijbel Openbaring, dat dat niet al die miljoenen zijn die altijd maar worden voorgesteld, dat ze hier staan voor de grote witte troon. Dat wordt altijd geleerd. Maar ik stel daar dus een vraagteken achter. Dus ik zeg nee, dat kan niet. In het kader van Openbaring, in ieder geval deze rechtszitting die hier plaatsvindt voor de Heer Jezus, betreft het Joodse volk. Dat zijn die overige doden. Ik kan dat ook niet helpen. Ja, misschien zegt hij, ja, maar ik wil alles weten. Ja, ik ook. Maar ik weet wel, de Bijbel die geeft ons een bepaald kader wat van geopenbaard is, heeft dat niet. En ik krijg al vragen over, ja, maar hoe zit het dan met al die andere doden? Ja, dan bijvoorbeeld van mensen die niet geloven.
In deze tijd.
Bijvoorbeeld in deze tijd. Dan zeg ik, ja. Dat ligt helemaal aan Gods kant. Dat zeg ik maar even voorop. Ik weet ook dat ik buren heb. Ik zal ze nu niet met name noemen. Maar mijn buurman, die heeft een rooms-katholieke achtergrond. En ze zijn dan niet praktiserend, maar als ik mijn buurman en buurvrouw openlijk zou beschuldigen van, en jullie geloven niet, dan zeggen ze, dat is niet waar. Ook al gaan we dan niet elke zondag naar de Rooms-Katholieke kerk, maar wij geloven wel. En trouwens, ik weet nog dat dit jaar hun, zijn vader is overleden, daarvoor zijn moeder, en die zijn allemaal, zijn ze prachtig begraven hoor, met de pastoor en alles erbij. En wij zijn als buren er ook bij aanwezig geweest, want dat is dan toch wel, dat je naar zo'n graf gaat en de condiance geeft enzovoort. Maar als je die hele familie zou beschuldigen van jullie geloven niet, nee, ze geloven niet, laat ik het dan maar zo zeggen, ze geloven niet in zoverre dat ze de Heer Jezus Christus aanvaard hebben als hun verlosser. En dat zij wat dat betreft kennis hebben of deel aan hebben aan het lichaam van Christus, nee. Ja, hoe loopt het nou met deze mensen af? Kunnen we dan deze mensen betitelen als dat ze niet geloven? En als je met ze praat, dan, dat heb ik al eens gedaan, want mijn buurman namelijk, die rijdt met mij mee. Ik carpool met hem. En we hebben wel eens gesprekken gehad. Ook wel eens over het geloof. En dan wordt duidelijk dat hij zegt, nou, ik geloof wel degelijk in het bestaan van een schepper. En ik geloof ook degelijk dat ik niet alles zomaar kan doen en laten wat ik wil. En dat ik later ook over mijn daden, dat ik rekenschap erover heb af te leggen. En zo vind ik in het Oude Testament, en eigenlijk door alle eeuwen en aionen heen, vind ik zo een hele groep gelovigen die trachten rechtvaardig te leven. Behoren die tot een roeping? Nee, die behoren niet tot een roeping. Maar wil zeggen nou dat ze voor eeuwig en voor altijd maar direct maar verloren zijn? Nee, dat ook niet. Dat oordeel komt mij niet toe. En als u dan aan mij vraagt, ken jij in de Bijbel teksten die erop slaan dat deze mensen zullen opstaan uit het graf? Dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik ze niet ken. Ik weet het niet. Ik ken ook de theorie dat ze zeggen dat God ieder mens, elk schepsel, maar geschreven heeft in het boek des levens. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat uit dat Israël als volk, om daar maar mee te blijven met Bijbel Openbaring, dat zij in het boek des levens staan en dat ermee wordt gedreigd, hebben we gelezen Openbaringen 3, dat zij uit het boek des levens kunnen worden geschrapt, uitgewist. Dat lees ik wel. Maar of alle mensen sowieso maar in het boek des levens staan, ik weet het niet. Ja, en wij. Ja, ik denk dat het boek des levens, als het boek des lams, specifiek te maken heeft met hier met het volk van Israël. En ik kan zo 1, 2, 3 niet een tekst voor de geest halen, waar staat ten aanzien van het lichaam van Christus, dat wij in dat boek des levens staan. Misschien weet u er wel een.
Nou, er staat een openbaring en verwijst dus naar een brief van Paulus.
Ja.
Of een Colossenzen.
Ja. Dat zou
dat
kunnen.
Of Filippenzen, dat wordt boek des levens ook.
Ook genoemd geloof, ja. Het zou best kunnen, dat wij ook in het boek des levens staan. Maar in openbaring is het in het kader helemaal, wordt het behandeld ten aanzien van het volk van Israël. Ik hoop er toch dat een beetje licht geeft op de zaak. De scope van openbaring, het thema van openbaring, het thema van 1 en 2 Petrus, is dus Israël. En dat zij dus een kans lopen als zij voor de antichrist buigen, in de poel des vuurs terechtkomen, dus hetzelfde lot delen als de antichrist. En het gaat dus specifiek over de overwinnaars. Specifiek over hen die met Christus zullen heersen. Wat is dan het thema van Matteüs? Want we hadden het toch op deze dagen over Matteüs. En je zal zeggen, daar ben je begonnen over Petrus. De brief van Petrus en Openbaring. Ja. Nou wordt het nog moeilijker. Of moeilijker. Matteüs gaat over het gehele volk van Israël. En het thema is nou niet zo moeilijk te begrijpen. Het thema van Matteüs is, hoe kom je nou het koninkrijk der hemelen binnen als Jood? Hoe behoor je nou tot dat koninkrijk? Hoe kom je daar nou binnen? Nou, daarover gaat Heel Matthäus. Misschien heeft u wel eens gelezen in Matthäus dat er wordt gesproken over het geworpen worden in de buitenste duisternis. Heeft u dat wel eens gelezen? Weet u wat daar nou mee wordt bedoeld? Veel mensen zitten daar altijd mee. Wat is dan die buitenste duisternis? Nou, laat het eens lezen. Matthäus 8. Matthäus 8. Het woord verband lezen we vanaf vers 11. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. We zien hier dus dat Abraham, Isaac en Jacob, dat die zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. Daarvoor moeten Abraham, Isaac en Jacob dus opstaan op het moment dat de Heer Jezus wederkomt als de koning der koningen en aan Israël het koninkrijk der hemelen opricht. Is dat duidelijk? Anders kan Abraham, Isaac en Jacob nooit aanliggen in het koninkrijk der hemelen. In dat hemelse koninkrijkje op aarde, wat er zo prachtig uitziet, een rijkje van vrede, te midden van de volkeren die woeden, maar die tot rust moeten worden gebracht, en met een ijzeren knots moeten horen, of ze willen of niet, en onder controle worden gebracht. Die worden onderworpen door macht van Christus en van de overwinnaars, die met hem heersen als koningen, 1000 jaar. Velen zullen komen van oost en van west, en aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Maar eigenlijk de kinderen van het koninkrijk. En wie zijn dat? Wie zijn eigenlijk de kinderen van het koninkrijk? Wie wordt het koninkrijk eigenlijk beloofd? Door heel het Oude Testament. Dat is het volk van Israël. Maar de kinderen van het koninkrijk Israël zullen uitgeworpen worden. In de buitenste duisternis. Waar? Buiten het koninkrijk. En daar is duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Het gehuil. Jammer ze vinden dat je niet in het koninkrijk, dat je eruit geworpen bent, dat je niet meer in behoort. En de tanden van knarsen, wat ben ik stom geweest.
Maar je kunt daar juist zien dat er velen van oost en west komen in de context dat er dus een heilige tot geloof komt, dus dat velen van oost en west.
Nou, wie zijn die oosten, die velen van oost en van west?
Dat zijn de heiligen.
Precies.
Maar u zei net, er was geen vers die aangaf dat dus alle mensen zouden opstaan.
Ja, maar hier zie je toch die van oost en van west komen. Hè? Dat die komen net zoals die hoofdman te Capernaum, die tot geloof gekomen zijn. Die leven. En die komen van oost en van west. Uit het oosten en uit het westen. En net zoals je in de handelingentijd, wat zie je hier? In de handelingentijd werd ook aan het Israël het evangelie gepredikt. En hoeveel kwam er tot geloof van Israël? Maar een handje vol. De natuurlijke takken werden weggebroken. Hier worden ook natuurlijke takken weggebroken. Want de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in het buiten duisternis. En die werden in de handelingentijd op die boom ingeënt. Heel veel wilde takken. Heidenen. Zo zou je hetzelfde ook weer zien. De prediking zal weer geschieden, zoals in de handelingentijd, weer geschieden. Niet door 12 getuigen, maar door 144.000 getuigen aan Israël. Aan de Joden. En we weten dat maar een klein groepje van die Joden gelooft, uiteindelijk. En je zal weer zien dat die boodschap wordt aanvaard, ook hier zoals door die hoofdman te Capernaum, dat die ook zal worden geloofd door heidenen, die van oost en west zullen komen, en dat die tezamen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen zullen aanliggen. Die komen dus voor die weggebroken Joden in de plaats, net zoals in de handelingen ook. Daarom voort ook die groep uit de handelingen en die groep ook straks, die vormt ook één, is één in feite één en dezelfde groep. Die hebben allebei de hoop dat Jezus Christus wederkomt. Die gaan ook allebei, samen met Abraham, Isaac en Jacob, gaan zij dat koninkrijk ter hemelen, gaan ze binnen. Goed, maar waar het mij om gaat, is die buitenste duisternis.
Ik denk dat er een verwarring is op de algemene mensheid en de groep die tot jaloersheid gewekt moet worden. Ik denk dat daar een beetje de verwarring is. Ik zal het denken.
Maar laat ik zo zeggen, in de handelingentijd zag je dat er een reden was tot jaloersheid wekken. En dat je dat eigenlijk bij herhaling toch ook weer ziet. Ook hier, want die van oost en west komen, zijn heel duidelijk heidenen die niet tot het Joodse volk behoren, die hetzelfde geloof openbaren als de hoofdman te Capernaum, waarvan de Heer Jezus zegt, ik, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Vers 10. Maar goed, het gaat over de buitenste duisternis. Waar is die buitenste duisternis? Nou, daarvoor moeten we eens lezen Jesaja 2. En dan komen we weer vanzelf terug in Matthäus. Jesaja 60. Jesaja 60, vers 2. Als het licht der wereld wederkeert op aarde, ja, dan wordt heel duidelijk waar licht is en de rest waar die Jezus niet is, wordt duisternis. Daarom Jesaja 60 vers 2. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Waar is dus het licht? Het licht, dat is de Heer Jezus, het licht zal zijn in het koninkrijk. Zal zijn in het koninkrijkje van Israël. In het koninkrijkje van de hemelen op de aarde. De natie zal daarbij in vergelijking in een soort geestelijke duisternis zijn. Daarom staat er ook die bekende teksten die met de kerst altijd gelezen worden, dat over de heidenen een licht zal opgaan. En ze zullen dat licht zullen ze zien. En zullen de volken dan doen, vers 3. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. En zo zullen ook de volkeren komen naar dat licht, het licht dat ook Christus geeft. Nou, waar is in feite, waar heerst er de duisternis? De duisternis heerst buiten het koninkrijk der hemelen, buiten het koninkrijk van Israël op aarde. Daar is duisternis en dat is die buitenste duisternis, dat is buiten het koninkrijk. Buiten de grenzen van het koninkrijk. Ze worden eruit gezet. En dat is een oordeel. Niet een oordeel dat ze meteen maar geworpen worden in de poel des vuurs. Zo zwaar is dat oordeel niet. Nee, ze worden buiten het koninkrijk gezet. Terwijl ze eigenlijk deel aan het koninkrijk hebben. Als geboorterecht. Maar ze hebben hun geboorterecht, hun eerste geboorterecht, verspeeld. En er komen anderen en die nemen dat geboorterecht over. Dat zal natuurlijk niet met geheel Israël gebeuren, maar wel met een deel van Israël gebeuren. Dat is waar de Heer Jezus hiervoor waarschuwt. En die mensen, die zullen daar verdriet van hebben. Die zeggen, nou, ik kan wel voor mijn kop slaan, ik had beter moeten weten. Want ik had daartoe kunnen behoren. Maar ik heb dat verloren. Nog een tekst is over die buitenste duisternis. Matthäus 22. Matthäus 22, vers 13. Dat is een bekende tekst. Over die gelijkenis. Over het koninkrijk der hemelen. Van het koninklijke bruiloftsmaal. En dan vind je op het gegeven ogenblik die moeilijke tekst, vers 13. dat die bruiloft, die vangt dan aan. En de bruiloftszaal wordt vol van hen die aanlagen. Vers 11. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. Dus daar vind je in een bruid. Daar vind je in een bruidegom. Daar vind je de vriend van de bruidegom. En daar vind je de gasten. Goed. En de gasten wilden eerst niet komen. Maar goed. Vers 11. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: bind hem aan handen en voeten en werkt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tanden geknarst. Ja, hij ten onrechte hier is iemand, is blijkbaar over het hoofd gezien of zo. En vol verwondering vraagt ook de koning zich af: hoe ben jij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij wordt eruit geworpen. Hij wordt in de pool des vuurs geworpen, maar in de buitenste duisternis. Hij wordt teruggezet in de volkeren en heeft geen deel aan dit bruiloftsmaaltijd. Hoe dit allemaal eruit ziet en hoe die gelijkenis helemaal in elkaar zit, dat hopen we in de toekomst nog wel eens te bekijken, want we zijn met Matthäus nog niet klaar en we willen met nadruk naar deze gelijkenissen ook naar deze gaan kijken. Die vertellen ons heel veel over hoe dat koninkrijk komt. Verder nog, buiten duisternis, Matthäus 25. Matthäus 25, vers 30. Ja, daar heb je die onnutte slaaf, die andere slaven, die hebben met hun talenten het prima gedaan. Dat zijn goede dienstknechten geweest. Maar er is ook een dienstknecht bij, nou, die heb het maar een beetje met een korreltje zout genomen. En die zegt, of die, wat gebeurt daarmee uiteindelijk, vers 30, wat zegt de koning, en werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Ja, je kan notabene behoord hebben door het Joodse volk, en als dienstknecht des Heeren aangesteld, maar het een beetje met een, op een loopje genomen hebben met je talent, voordat de Heer wederkomt. Maar als de Heer dan wederkomt, dan zie je dat Israël wordt geoordeeld, een aparte rechtszitting, en hij wordt eruit geworpen. Hij heeft geen deel aan het koninkrijk. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Even kijken. 51. Ja, zo ook nog in Lucas 13. Lucas 13, vers 28. Want alle evangeliën staan allemaal in hetzelfde licht. Alleen Matthäus bekijkt het uit de visie van Israël. En de andere drie evangeliën bekijken het vanuit de visie van de volkeren. En Lucas, die bekijkt het uit de situatie van de volkeren. Die situatie die zich aandient voordat Christus wederkomt. Tot op het moment dat hij wederkomt. En er wordt geoordeeld. Lucas 13, vers 28. Daar heb je bijvoorbeeld mensen gehad die in die tijd gepredikt hebben. En daar staat dan, Lucas 13, laat maar beginnen, vers 26. Dan zult gij beginnen te zeggen: we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken, en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zult u spreken zeggende: ik weet niet waar, van waar gij zijt, gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buiten geworpen. Ja, buiten geworpen. En weer zie je dat: en ze zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, de heidenen, die de eersten zullen zijn, de Joden. En er zijn eerste de Joden die de laatste zullen zijn. Dat is dus die buiten duisternis, buiten het koninkrijk. En niet het bruiloftsmaal meemaken. Verder lees je in de evangelie niet alleen over de buitenste duisternis, maar ook over de vurige oven. Over de Gehenna. Over de pool des vuurs. Ook daarin komen een aantal. Laat maar eens lezen Matthäus 13. Dan lezen we over die vurige ogen. Zegt u? Ja, die vurige oven is hetzelfde als de pool des vuurs. Het is de Gehenna in de context. Vaak vertaald helaas door het woordje hel. Maar dat is heel verwarrend hel, want voor hel worden in de Griekse context Hades gebruikt, wat eigenlijk is graf. en Gehenna, eigenlijk pool van vuur. De hel bestaat niet. Dat is een verzinsel uit Babel, wat je terugvindt in Egypte en ook in de hele Griekse mythologie. Daar vind je het heidendom, sprake over een hel. Er bestaat geen hel, die is er niet. Ook oppassen, want dan krijg ik gelijk wel andere vragen naar me toe. Maar dan komt er maar een andere keer. Ik ben blij dat we vandaag geen vragenuur hebben. Komt er heel goed uit. Matteüs 13. Over de vurige oven. Moeten we eerst maar lezen wat hier Jezus hier als gelijkenis zegt. Matteüs 13. Vers 24. Nog een gelijkenis hield hij hem voor en zeide: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zei tot hen: dat heeft een vijand gedaan. Niet een vijandig mens, dat is geen goede vertaling. Dat heeft een vijand gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen: haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, en brengt het koren bijeen in mijn schuur. Vraag: wat wordt het eerst van de akker bijeen gehaald? Het onkruid of het koren? Nou, de laatste vers wat we gelezen hebben, dat heel duidelijk: haalt eerst het onkruid bijeen. Wat wordt weggenomen? Het onkruid wordt weggenomen. Wat blijft achter? Het koren. Het koren gaat, wordt bijeen verzameld in mijn schuur en gaat vrederijk in. Matteüs 24, hè? Wie wordt verlaten? De gelovige wordt verlaten. Wie wordt weggenomen? Ten oordeel. Het onkruid. Wat is dat voor onkruid? Wie heeft het gezaaid? De vijand. Later verklaart hij Jezus: die vijand, dat is de Satan. Wat heeft hij gezaaid? Hij heeft zijn zaad gezaaid. De vraag van de maaiers is, vers 27, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Het is dus zaad, geen goed zaad. Het is dus zaad van de vijand. Het is niet het zaad waar het koren uitkomt. Het is een heel ander iets. Door de vermenging altijd van uitleggingen van gelijkenissen hoort u altijd van de kansels spreken dat het zaad wat hier gezaaid is, dat dat te maken heeft met het woord. Ze zeggen dan: het goede zaad, dat is het goede woord wat gepredikt wordt, en het onkruid, wat is het? Dat is de dwaalleer, de valse leer die gepredikt wordt. Nou, dat gaat niet op, want als de Heer Jezus de gelijkenis uitlegt, dan lezen we vers 36. Toen liet hij de schade gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Dat wilden ze graag weten. Nou, wij ook. Hij antwoordde en zeide: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Wie zijn de kinderen van het koninkrijk? Lezen we steeds. Dat is het volk van Israël. En wat heeft de Heere gezaaid? Nou, echt dit volk. Want dit volk is op een buitennatuurlijke, een bovennatuurlijke manier ontstaan. Uit Abraham, Isaac en Jacob. Want die vrouwen, broeders en zusters, dat begon al bij Sarah, die waren volkomen onvruchtbaar. Er was een ingrijpen van Gods wegen voor nodig. En dat zie je bij al die vrouwen. waar uiteindelijk die 12 stammen uit voortgekomen zijn. Wat is eigenlijk het volk van Israël? In Genesis 3, wat zei God tegen Satan over die zaden? Hij zou vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Hé, wie is die slang? Die slang is Satan. Wie is hier de vijand? Dat is ook Satan. Hé, heeft de slang dan zaad? Ja, deze heeft zaad. Net zo goed je kan spreken dat God door bovennatuurlijk ingrijpen zorgde dat daar kwam het zaad van de vrouw, het volk van Israël, waar uiteindelijk de Heer Jezus uit is geboren, het ware zaad van de vrouw, wat de slang de kop zal vermorzelen. Daarom elke prediking van de Alverzoener die gaat prediken dat Satan, dat het met Satan dan goed komt, begrijp ik niet, want in de eerste pagina van de Bijbel lees ik al dat de Heer Jezus het zaad van de vrouw Satans kop zal vermorzelen. Daar blijft niks van over. En ik lees daar wel ook niet alleen over het zaad van de vrouw, maar ik lees daar ook over het zaad van de slang. En hier zie ik dat die slang zaad heeft gezaaid, onkruid heeft gezaaid, geen goed zaad heeft gezaaid in de akker van de Heer. Ja. En dan gaat hij dan verder, vers 38. De akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk, het onkruid zijn de kinderen van de boze. Dat is geen valse leer, zoals wordt geleerd. Nee, dat is een vermenging met een andere gelijkenis. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. Dus je ziet straks in de eindtijd dat de duivel, net zo goed hij in de dagen van Noach, doordat er engelen vielen en er een gemeenschap ontstond tussen mensen en die zonen Gods, die hun woonsteden, eigenlijk hun lichaam verlieten, materialiseerden op aarde en zich vermengden met de mensen waardoor de gibbers geboren werden, zo zou je dat in de eindtijd ook zien. Hetzelfde laken en pak. En je ziet dat dat geslacht van Noach, dat omkwam door een zondvloed. En je zal zien dat dit geslacht, als Christus wederkomt, omkomt, zodat ze bijeengedreven worden en geworpen worden in de vurige oven. De pool des vuurs. Goed, vers 39. De vijand die deze gezaaid heeft, het zaad van de slang gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding der wereld, of de voleinding van de aion. Zo loopt onze tegenwoordige boze aion, waar we heden in leven, uit op de wederkomst van Christus. Dan zal hij zijn maaiers, dat zijn de engelen, uitzenden. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voleinding van de aion. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven en zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknarst. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vaders. Die oren heeft, die horen. Maar ik hoop dat duidelijk is dat eerst dus dat onkruid bijeengehaald wordt en in die vurige oven als een oordeel terechtkomt, de pool des vuurs, waar zij zullen worden gepijnigd. Ja.
Hier is het dus nog niet mensen achterlopen.
Nee. Nee. Inderdaad niet. Die pool des vuurs, dat is een rechtvaardig oordeel. Het eindigt ook met Satan. Eindigt dat. Hij wordt daar gepijnigd, staat er. In alle eeuwigheden, hebben we gelezen in Openbaringen 20. Daar staat eigenlijk als een overtreffende trap. Hè, in alle eeuwigheden. Want er staat eigenlijk in de grondtekst. In de eeuwen der eeuwen. De eeuwen der eeuw. Dat staat eigenlijk. De eeuwen der eeuwen. De eeuwen der eeuw. Net zo'n uitdrukking als de koning der koningen. Of de heren der heren. Wat wil dat zeggen? De koning der koningen. Dat wil zeggen de allerbelangrijkste koning. Waar alle andere koningen in opgaan. De koning met de grote K. Of de heren der heren. Dat is de heren. De echte heren. Waar alle heren die nu leven maar een zwak afschijnsel van zijn. Zo moet je dat zien, hè. En Satan die wordt dan gepijnigd tot die dag Gods aantreedt. En zo ook deze, die worden daar, die zijn daar in die vurige oven, daar zal geween zijn en tandengeknars. En daar houdt men, daar wordt men in vernietigd, hè. De Heer Jezus die kwam weder, niet alleen om de zonde te verzoenen en de mensheid verlossing aan te reiken, niet alleen de mensen te verlossen van de angst van de dood, maar ook om Satans kop te vermorzelen, om hem te vernietigen. En daarom lees je ook in Ezekiel 28 dat hij niet alleen in een poel van vuur terechtkomt, maar dat ook een vuur in het midden van hem ontstaat die hem geheel verteren zal totdat hij af zal worden op de grond. Hij wordt vernietigd. Ook in Hebreeën 2, klein uitstapje dan vooruit naar 1, Hebreeën 2 vers 14 en 15. Hebreeën 2. Daar lees ik in Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou, en dan niet onttronen, heb je het weer 1 Korinthe 15, onttronen, nee, dat staat eigenlijk vernietigen, hè? Dat hij hem die de macht over de dood had, de duivel, de kop zou vermorzelen, zou vernietigen, en alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood of slavernij gedoemd hebben. En let nu op, want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. De Heer Jezus is de Goel, de losser. Hij is ons de naaste geworden. Over wie ontfermt hij zich niet? Wie verlost hij niet? Voor wie gaf hij zijn bloed niet? Voor de engelen. Hij ontfermt zich niet over de engelen. En hij ontfermt zich niet over een overdekkende gerub die Satan was. Satan heeft geen losser. De mens heeft een losser. Maar Satan heeft geen losser. Engelen hebben geen losser. Engelen die vallen worden geoordeeld. Een gerub die valt wordt geoordeeld. Die heeft geen losser. Daarom die hele Alvernus leer, dat klopt. Niet van. Hem die de macht over de dood had, de duivel zou vernietigen. Heel duidelijk. Goed, die vurige oven. Goed. Die kom je nog verder tegen in Matthäus.
Mag ik nog iets vragen?
Ja, ja.
Als in de Efezebrieven gesproken wordt dat de kans aan de overheden en machten in de hemelse gewesten met veelkleurige wijsheid godsbekend te worden, aan wie is dat dan eigenlijk?
Nou, gelukkig is in Gods schepping. Zijn er talloze machten, krachten en heerschappijen die gelukkig niet met Satan zijn meegegaan?
Zijn ook niet gevallen?
Nee, 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 die hebben dit wel meegemaakt en gezien, maar zijn God trouw gebleven.
Die hebben eigenlijk geen kennis van God.
Die hebben geen deel aan Satans zonde.
Nee, maar die hebben er ook geen kennis aan bepaalde dingen die wij als geloven.
Nou, zij zien wel dat daar een gebied is in het koninkrijk van God. De aarde waar zich dit opeens allemaal afspeelt. En die kijken met grote verwondering wat er allemaal geschiet. Die zien dat er een mens geschapen wordt. Die zien zelf dat God mens wordt.
En voor
die mensheid sterft.
Een veelkleurige wijze bekend te maken worden, bedoel ik eigenlijk. Dat is dus kan maar niet bekend.
Ja. Nee, het is de veelkleurige wijsheid van God. Ja. Dat is hoe groot God in zijn liefde en in zijn barmhartigheid is. Goed, Matthäus 13, hopelijk duidelijk, de vurige oven. Gaan we naar Matthäus 10. Matthäus 10, daar komen we Gehenna tegen. En ook weer tot het Joodse volk gericht, hè, heel Matthäus. En hou dan in herinnering dat in Openbaring stond, dat lazen we vanmorgen, dat je schade kan lijden van de tweede dood. Maar wie overwint, die zal geen schade lijden van de tweede dood. Dat is die pool des vuurs, dat is die Gehenna. En wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 10 als waarschuwing? Vers 28. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden. Oh, die zijn in de grote verdrukking van Israël, die hun lichaam doden, die hun vervolgen en benauwen, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem, die is dat als de Heer Jezus Christus, die beide ziel en lichaam kan, en dan krijg je niet het woord verderven, maar het woord vernietigen, in de Gehenna, ook het woord hel niet, het woord Gehenna. Die lichaam, die ziel en lichaam kan vernietigen in de Gehenna, in de poel des vuurs, in de tweede dood. Het is dus weer diezelfde waarschuwing die je ook in Openbaringen 2 vond. Dat krijg je in vers 33 natuurlijk net zo weer terug, vers 32 maar te beginnen. Een ieder dan die mij belijden zal, he, van dat Joodse volk, die belijden zal voor de mensen, he, want die prediking moet door middel van Israël gepredikt worden aan alle volken. Een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Je krijgt geen kennis aan het koninkrijk. Mag je wel een kind van het koninkrijk zijn door geboorte en door uitverkiezing. Maar ja, het gaat dan aan je neus voorbij. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Dus ook vers 39. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Ja, in de grote verdrukking, hoe kan je je leven vinden? Nou, als je aardappels en groenten op de plank wil hebben, dan moet je het merkteken gaan dragen als Jood. Dan kan je eten, dan kan je kopen en verkopen, geen probleem. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil zal het vinden. Dan sta je op, bij de eerste opstanding. Ook al ben je onthoofd, ook al ben je een martelaar. En dan zal je met mij heersen als koningen, 1000 jaren lang. Dat is wat God belooft. Dat is wat Christus hier belooft. En al die teksten gaan daarover. Natuurlijk mogen we altijd gedeelten op ons ook toe gaan passen als we de oorspronkelijke betekenis maar niet vergeten. En het is waar, je kan dit ook op ons van toepassing verklaren. In de zin, daar moet je wel een beetje voorzichtig mee wezen natuurlijk, want je moet niet de lijn helemaal weer doortrekken aan het eind, dan kom je weer verkeerd uit. Maar je mag het wel als een waarschuwing ook tegen gelovigen van vandaag zeggen. En daarom zeg ik altijd, de Bijbel, als je notabene, dat kan je dan van leren. Hè? Als je ziet hoe God met zijn volk straks zal omgaan en ze waarschuwt. Dan moeten we ook niet maar gaan denken van, oh ik ben behouden, dus wat kan mij verder gebeuren, het gaat allemaal maar. Nee, dan hebben we ook een hele sterke verantwoordelijkheid om net zo goed de naam van de Heer te beleiden voor de mensen. Alweer in een hele andere context, maar net zo goed. We hebben ook een zware verantwoordelijkheid. Kunnen we ook niet op een loodje meenemen. Komen we ook de Heer tegen. Krijg je ook te maken met 2 Timotheus 3. Waar de Heer zegt, dat gaat over onze hemelse roeping. Laat dat maar lezen, of denkt u van dat er niks voor ons. 2 Timotheus. Dat lijkt er namelijk wel een beetje op. 2 Timotheus 2. Weet je, Mozes 2, vers 11. Want ook wij kunnen vervolgd worden hoor, voor ons geloof, zoals ook Paulus. 2 Timotheus 2, vers 11. Het woord is betrouwbaar immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Het typische is, altijd in de Bijbel, als gelovigen volharden, dan is het niet alleen maar dat je dan met Christus leeft, maar dat je dan ook loon krijgt. Loon naar werken. God is een beloner. En dat zie je in de gemeente van Christus terug. Dat zie je ook bij Israël terug. Dat zie je bij al die roepen naar terug. Die volhard. Hij moet ook volharden in het geloof. Ook volhouden. Hè? En sommigen zeggen, ja, maar ik hoef toch niet te lijden. Nou, dat moet je eens doen. Hè, moet je deze boodschap over die Paulus bracht, die moet je maar eens om je heen gaan verkondigen. Hè? Dan ga je lijden, vers 3. Of vers 1. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Nou, dan ga je maar eens die boodschap van Paulus. Ga maar eens een andere christen om u heen te verkondigen. Vers 3. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Leiden. Dat is altijd lijden. Gemeenschap krijgen aan het lijden des Heren. Dat is een groot voorrecht. Laat hij in de Filippenzen brief zien. Om te lijden. Om je te verheugen in het lijden. Waarom? Gemeenschap krijgen aan Christus lijden vanwege zijn woord, vanwege de prediking. Ja, dat is volharden. En dan moet je... Ja, hoe denkt u dat wij een kroon ontvangen? Hoe denkt u dat een Paulus hier zegt aan het eind van zijn leven, hier in 2 Timotheus 4, hè, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ja, je moet wel strijden, een geestelijke strijd strijden. De gezonde woorden brengen. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans of de kroon der rechtvaardigheid, welke te 10 dagen de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Een kroon ligt er ook voor ons. Om het Christus als koningen te heersen. Maar je krijgt ook, indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ons ook ons verloochenen, indien wij ontrouw zijn. Ja, want dit is een koningschap in de hemelen. Want waar lezen we steeds in Matthäus over? En waar lezen we steeds in Openbaringen over? En in Petrus? Dat is steeds een koningschap van Israël. En er wordt, over wie wordt er geheerst? Over de machten, de krachten en de heerschappijen. Maar waarop? Op aarde. In de dag des Heren. En waar zal in de dag des Heren ook gepredikt moeten worden en ook geheerst moeten worden? Want alles zal worden gebracht door de Heere Jezus Christus. Alles zal hij onderwerpen. Alles. Niet alleen op de aarde, maar ook in de hemelen. En wie gebruikt hij daarvoor? Ja, u en mij. Ons allemaal? Nee. Nee. Er staat wat op spel. Die een kroon ontvangen. Niet iedereen ontvangt een kroon van het lichaam van Christus. We zien er zo ongelooflijk uit iedereen.
Ik was
bijna
zijn alleen die hier zitten.
Zo, jongen. Nee.
Er wordt nog een nieuwe studie voor opgeschreven.
Ja, Nee, daar is de Heer rechtvaardig in. Hè? Zoals je ziet hier in Timotheus. Niemand ontvangt de kroon dan dat hij daar voor gestreden heeft. Hè? Staat zegt hij dat precies? Vers 5. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans of de kroon alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Je moet er volgens de regels strijden ook. Ja, dat valt niet mee. In 2 Timotheus 2 vers 5. Daar staat het. Ja. Goed. Maar goed, dat is voor ons maar... In Matthäus 10 is het dus een andere context, de context van de Matthäus-evangelie, de context van de komst van het koninkrijk. Is dat een beetje duidelijk? Want dat hoop ik maar dat kwartje valt. Okay. Ik weet wel, ik hoop dat studie, als het goed is, roept studie niet 1 vraag, maar 10 vragen, 100 vragen op. En als het zo, ja. Dan,
vandaar.
Ik kom een vraag uit dan
beantwoorden. Gisteren dacht ik, maak een antwoord niet mee.
Ja.
En die ontvangt geen kroon.
Lees maar in. Oh, net lazen.
Ja.
Nou, er staat nog iets bij. Stel nou dat het zo zou zijn dat iemand die de Heer verlaat, dat die dan. Dat die postplaats niet meer behouden is. Dan zouden we het zo moeten lezen in 2 Timotheus 2, vers 12. Of laten we het 11 maar lezen. Het woord is betrouwbaar, immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Maar als we met hem gestorven zijn, dan zijn wij, want we zijn één met hem gemaakt. En we zijn ook één met hem gemaakt, met levend gemaakt worden met hem. Hè? in het opgewekt worden met hem, en straks ook in het opstaan met hem, en het gezet zijn al één met hem, zullen we ook met hem leven. Dat staat buiten kijf. Maar indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen, indien wij ontrouw zijn. Punt. Ja, daar staat een punt. Daar staat vers 13 gelukkig achter nog. Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij kan je wel verloochenen voor de kroon, maar hij kan je niet verloochenen voor het behoud, voor de zaligheid, voor het verlost zijn. Dat staat buiten kijf. Het gaat hier ook over een kroon, het gaat hier over loon, het gaat hier over met hem heersen, het gaat hier over of je volhard hebt of niet. Daarom heb je dat in de evangelie hetzelfde. Die mensen die hier geoordeeld worden, die komen niet 1, 2, 3 allemaal zomaar in die poel des vuurs terecht. Velen komen terecht in die buitenste duisternis. Die behoren wel tot het Joodse volk, maar die hebben niet, ja, die hebben net als die onnutte slaaf, hebben ze er niks mee gedaan. Die hebben het maar een beetje lauwloenen gelaten. Wat zeggen ze, wat zeggen lauwloenen gelaten, van uitdrukking lauwloenen gelaten. Maar zo moet ik dat maar zien. Maar er zijn er ook sommigen die gaan nog veel verder. Die zeggen, nee, die antichrist, dat is de Messias geweest. En je moet een merkteken gaan dragen, joh. Dan kan je eten, dan kan je drinken. Daar is hier sprake van. Ja, dan zou je dus geworpen worden in die poel des vuurs. Schade lijden van die tweede dood. Goed. Hoe lang heb ik nog?
Half vier.
Ga dan een stukje op bank.
Ja? Dan wil ik u nog wat laten zien over. Er zijn sommige mensen. Daar sluit ik dan mee af. Er zijn sommigen die leren. Misschien kunt u dat nog net ergens plakken. Als je een klein beetje ruimte hebt. Misschien heb je dat al eens gehoord over het pre-millennium koninkrijk. Het pre-millennium koninkrijk. Ik verkondig, en dat moet u toetsen, of het zo is, dat het koninkrijk der hemelen een koninkrijk is van Israël, wat pas begint als de Heer Jezus wederkomt op aarde. Ik zeg u ook dat je die messiaanse toestand, waar zoveel in het verleden over gesproken is, dat je die alleen maar vindt in die landsgrenzen, binnen de landsgrenzen van Israël en niet daarbuiten. Over dat lam weet u wel, wat verkeren zal zijn, zal met de leeuw en het kind, wat zal spelen met de adder. Ja. Dat is alleen maar aanwezig eigenlijk in dat kleine koninkrijkje. Soms zelfs denk ik dat al die messiaanse profetieën die allemaal maar betrokken worden op dat duizendjarige vrederijk, dat die eigenlijk pas zich zullen openbaren op de dag Gods. Dus heel wat profetieën verder, die vaak door altijd worden geleerd als ze van toepassing zijn op die duizend jaar, zeg ik nee, die zijn vaak op toepassing pas op de nieuwe aarde, die er dan hemels zal uitzien. En heel veel profetieën hebben een dubbele bodem, hè. Dat is ook zo met die dag des Heren en die dag Gods. Het lijkt op elkaar. En die dag des Heren is het voorportaaltje van de echte dag Gods. Zo'n voorproefje, in klein. Een soort dagje Gods in miniatuur. Hè? Binnen de landsgrenzen van Israël. Zo moet je het zien. Maar zijn er ook die zeggen nee. Dat koninkrijk der hemelen, dat is een periode van 490 jaar. En voordat de Heer Jezus wederkomt op aarde, dan is er eerst een periode van 490 jaar, dat heet het Koninkrijk der Hemelen. Israël zal dan een koninkrijk zijn. En in die 490 jaar wordt op de aarde het evangelie gepredikt aan alle volkeren, en zullen de volkeren tot geloof en bekering en wedergeboorte worden gebracht. Ik geloof ook dat voor Christus wederkomt het evangelie, de getuigenis aan alle volken gebracht worden. Maar ik leer niet dat er een periode van 490 jaar voor de wederkomst van Christus op aarde, dat er zo'n periode zal zijn en dat dat dan het Koninkrijk der Hemelen heet. Waarom niet? Want stel nou eens, u loopt iemand tegen het lijf En die zegt, joh, voordat Jezus wederkomt, is David al lang opgestaan hoor. En die pakken bijvoorbeeld Daniel 9. En die gaan dan daar David in lezen. En er zijn zelfs ook brochures tegenwoordig die erover geschreven worden. Dat weet u ook wel.
Ja.
Ja. Ja. En er staat in dat David als de Messias op aarde is. En dat hij dan ook zelf sterft. Enzovoort. En allemaal van dat soort gekunstelde uitleggingen krijg je dan over Daniel 9. Nou, dat verwerp ik. Ik geloof wel dat in het vrederijk straks een Abraham, een Isaac, een Jacob zal zijn. En dat ze zullen aanliggen daar in het vrederijk. Dat geloof ik wel degelijk. Ik geloof ook dat David zal opstaan. Ik geloof zelfs dat hij de zakenwaarnemer zal zijn van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus met het lichaam van Christus elders is, namelijk boven. Want de Heer Jezus heeft heel wat te doen. Niet alleen op aarde, waar hij die overwinnaars laat heersen. Als koningen van hem. 1000 jaren lang. En David, de opgestane David, geloof ik dat hij op de troon van David zal zitten. Zoals God beloofd heeft aan deze David, die 1000 jaar. En dat hij die troon van David, dat hij ook daadwerkelijk op die troon zal zitten. Om die heerschappij met die overwinnaars te vestigen. Maar ik geloof ook dat de Heer Jezus bezig zal zijn om in de hemelen daar ook alles te onderwerpen. Onder zijn macht. Omdat hem niet alleen de macht is gegeven op aarde, maar dat hem alle macht is gegeven, ook in de hemelen. In de hemelen, zowel als op de aarde. Nou goed, waarom geloof ik niet dat er een periode van 490 jaar aan de wederkomst van Christus voorafgaat, die zal heten het Koninkrijk der Hemelen. Het eerste argument. Hoe luidt de prediking die tot Israël eerst zal geschieden? Als de Heer Jezus nog niet gekomen is. Wat is de prediking in het heel kort gezegd, in één zinnetje, van het evangelie van het koninkrijk? Dat is, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De prediking zal niet zijn onder Israël en onder de volkeren. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is er. Nee, het is er niet. Het is nabij, maar het is er nog niet. Het is er misschien vlakbij. De koning staat straks te trappelen misschien wel van ongeduld om weder te komen. Maar het koninkrijk is nabij. Het is er nog niet. En u kan dan lezen dat Johannes de Doper dat al predikte. Dat de Jezus dat predikte. Dat ook de 70 die uitgestuurd werden dat predikte. Het is nabij gekomen, maar het is er nog niet. En de roep zal onderling zijn, Maranatha, Jezus komt. Ja, dat is nodig voor het koninkrijk. Wat zal het gebed zijn in die tijd van de grote verdrukking? Niet dat het koninkrijk der hemelen er al lang is, maar wat zal het gebed zijn volgens Matthäus 6, lees maar mee. Onze Vader die in de hemel is. En wat lees je dan in Matthäus 6, vers 10. Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk is er. Nee, staat niet. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Het koninkrijk der hemelen is er nog niet. Er staat ook, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Het koninkrijk is er nog niet. De vijand is er, de boze. En het zaad van de slang is er. En wordt vervolgd. En ze hebben ook niet dagelijks te eten. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, daar moet je dan voor bidden. Die zeggen we nu niet mogen bidden voor ons brood. Mogen we doen hoor. Maar dan moet je echt bidden voor brood. Want als je geen merkteken hebt, heb je een probleem als Jood. Je kan niet kopen of verkopen. Zo ook in 1 vers 20 van hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 vers 20. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die daar schriftgeleerden en de fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voor zeker niet binnengaan. Het koninkrijk is er nog niet. Je moet er nog binnengaan. Het is nog toekomstig. Je wordt nog vervolgd, vers 11 van Matthäus 5, allemaal over de zaligsprekingen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Wordt weer tegen de Jood gezegd in die tijd. Gij zijt het zout der aarde. Wordt tegen de Jood gezegd. Vers 13, vers 14. Gij zijt het licht der wereld. Wordt tot de Jood gezegd. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Moet de Jood doen. Vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben gekomen niet om te ontbinden, maar om te vervullen. De wet te vervullen. De wet op een hoger plan te brengen. Enzovoort, enzovoort. Verder, waarom is daar geen koninkrijk der hemelen van 490 jaar vooraf? Nou, het geschiet allemaal in een hele korte tijd. Niet in 490 jaar. Hoe is de leeftijd van de mens? Hoe is daarmee gesteld? Het geschiet allemaal maar in één geslacht. Maar in één geslacht. Het speelt zich in één geslacht af. Matthäus 24 vers 34. Zegt. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. Ja. En dat is geen 490 jaar. Dat is maar één geslacht. Zo snel gaat het. Verder de gelijkenissen die de Heer Jezus openbaart op een gegeven ogenblik, hè, in het Matthäus Evangelie. Waar gaan die over? Gaan die over het koninkrijk der hemelen of gaan die over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen? Die gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want het koninkrijk der hemelen is wel gepredikt eerst door wie? Door Johannes de Doper. Daarna gepredikt door de Heer Jezus, de tweede zaaien. De derde zaaien gepredikt door de 12 apostelen. En de vierde zaaien is nog toekomstig. Maar het koninkrijk der hemelen is nu verborgen. En de gelijkenissen worden daarom ook genoemd, de gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk wat nu verborgen is, maar toch zal komen. Het zal toch komen, hoewel verborgen. Dat is de essentie van de prediking van de Heer Jezus in Matthäus 13, over de gelijkenissen van die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Verder wil ik u nog zeggen, je kan nooit over een koninkrijk spreken als er geen koning is. Zonder koning heb je geen koninkrijk. En je kan geen koninkrijk der hemelen hebben als de Heer Jezus Christus als de koning der koningen er niet is en het koninkrijk heeft opgericht. Alleen hij richt dat op. Elia richt dat niet op als hij komt. Elia richt geen koninkrijk op. Elia, het enige wat hij doet is dat Elia Israël bewust ervan maakt dat Jezus van Nazareth de Messias is, de gezelde. Goed, er zijn nog wel meerdere argumenten die ik hier op zich heb staan. Maar ik denk dat dat er voldoende zijn, die ik u doorgegeven heb, laten zien dat het Koninkrijk der Hemelen dus geen periode is van 490 jaar, die voor de wederkomst van Christus plaatsvindt. Het koninkrijk der hemelen is specifiek een koninkrijkje van Israël, wat aan Israël altijd is beloofd. Zij zijn dat koninkrijk, een koninkrijk van priesters. En straks wordt de Jood uitgenodigd om tot dat koninkrijkje te behoren. Er wordt wel gedreigd dat ze dat ook echt moeten doen, dat ze de Heer niet moeten verloochenen, dat ze getrouw moeten blijven, ook al komen ze in de verdrukking. Want worden ze verleid om toch de zoon des verderfs te aanbidden of het merkteken te dragen, dan zullen ze schade lijden van de tweede dood. Misschien sterven ze, misschien komen ze om, maar de Heer zal ze opwekken en ze zullen met hem 1000 jaren als koningen heersen. Wonderbaar voor het volk van Israël. Ook wonderbaar als je dus die evangelie gaat lezen, Petrus gaat lezen, Openbaringen gaat lezen. En ik hoop vandaag dat ik één ding bereikt heb. Dat ik bij u weer eens een andere bril op de neus heb kunnen drukken. En dat u denkt van, hé, ik moet nog nadrukkelijker die Bijbel goed lezen wat er allemaal in die evangelie precies staat. De volgende keer gaan we specifiek ons bezighouden met Matteüs, waar we nu enkele greepjes uit hebben gedaan, en gaan we eens inzoomen op die gelijkenissen, wat die gelijkenissen naar ons precies allemaal over die tijd verkondigen. En daarmee zal ik ook eens, wat ik dusver niet gedaan heb, af en toe toch ook eens een geestelijke toepassing maken voor de tijd van vandaag. Maar alleen maar een toepassing, hè? Niet meer.